De financiële markten zijn veranderd, maar de toekomst, die staat vast. We zijn in transitie naar een klimaatneutrale economie. Dit biedt een van de grootste investeringskansen van onze generatie. Een kans voor u om mee te groeien met de pioniers van morgen. Meer weten? Ga naar carbonequity.com. Carbon Equity. Do good by investing better.
Een goedemorgen van het FD. Ik ben Roger Cohen en het is donderdag 30 maart. Philips is bereid om de apneu-affaire te schikken.
Dit is een soort grote zwarte wolk, donkere wolk die al 2 jaar boven Philips hangt. Dus daar willen ze vanaf en het alternatief is eindeloos procederen.
Ralf Hamers moet het veld ruimen bij UBS.
Ja, want Hamers werd in Nederland wel eens genoemd als de machtigste bankier van Zwitserland. Maar de werkelijke touwtjes in handen heeft die Colm Kelleher, ook wel King Colm genoemd.
En DJ Chesto sleept zijn belastingadviseur voor de rechter.
Ja, door dat verkeerde advies heeft hij dus moeten afrekenen met de Amerikaanse fiscus. Dus de kosten die hij daarvoor heeft gemaakt, dat loopt dus zeer waarschijnlijk in de tonnen, misschien wel miljoenen.
Dit is de dagkoers van het FD. Philips zit nog steeds in zijn maag met de apneu-affaire. Het bedrijf moest ruim 5 miljoen apparaten terugroepen omdat die mogelijk schadelijke stoffen uitstoten. Nu is Philips bereid om te schikken met de slachtoffers. Zei topman Roy Jacobs tegen redacteur biotechnologie Tjeu Vaassen.
Ja, ze willen dit achter zich laten. Hè? Dit is een soort grote zwarte wolk, donkere wolk die al 2 jaar boven Philips hangt. Dus daar willen ze vanaf en het alternatief is eindeloos procederen. Met zoveel woorden heeft de topman Jacobs dat niet gezegd. Maar hij zei wel, ja, de markt verlangt het van ons. De markt wil duidelijkheid. Dat soort tekst. Dus de markt zijn dan beleggers. En het aandeel van Philips staat erg laag. Is 70% gedaald. Dus wil dat weer gaan klimmen. Dan is dit het eerste wat opgehelderd moet worden. De totale kosten die op Philips afkomen.
En met wie willen ze schikken?
Ze willen schikken met patiënten. In de praktijk is dat vooral hun advocaten natuurlijk. En dan moet je dat ook weer onderscheiden in 2 delen. Ze zeggen nu, we verwachten dat we dit jaar gaan schikken de economische schade. Dus patiënten hebben claims ingediend omdat ze niet hebben kunnen werken. Ze konden het apparaat niet gebruiken. In de Verenigde Staten speelt dit met name of ze hebben een ander apparaat moeten kopen. Ze hebben andere vorm van economische schade geleden. En daarvan verwacht Philips dat ze dat dit jaar eigenlijk wel kunnen schikken. En dat is waarschijnlijk ook een betrekkelijk eenvoudige rekensom van hoeveel inkomen mensen zijn misgelopen. Dus dat is relatief eenvoudig. Ingewikkelder is de schikking over de medische schade. Dus die apparaten hebben mogelijk gezondheidsschade veroorzaakt bij patiënten. Mogelijk zelfs kanker. Dat is ingewikkelder. Dat zegt Jacobs ook. Niettemin hoopt hij dat misschien dit jaar al kan geschikt worden of opgelost kan worden. En anders in ieder geval volgend jaar.
En noemt hij ook bedragen?
Nee, die laat hij zorgvuldig achterwezen. En natuurlijk, eerder hebben financiële analisten noemen wel bedragen. En dan gaat het dus over miljarden. Hè. Vergis je niet, het zijn tienduizenden patiënten die Philips aansprakelijk hebben gesteld. Dus het gaat echt om heel hoge bedragen. Maar zodra Philips een serieuze calculatie kan maken, dan zijn ze verplicht om daar ook geld voor apart te zetten. En dat zullen ze dan pas bij de kwartaalcijfers gaan aankondigen.
Ja, dus wat schatten analisten dan in qua bedragen?
Nou, ik heb bedragen gehoord tot 5 miljard. Maar in die orde van grootte moet je denken. Het is op dit moment wel moeilijk te bepalen. Met name door dat punt van die medische schade. Dat kan echt nog wel een serieus gevecht worden.
Een advocatenfeest.
Een advocatenfeest, precies. En een serieus gevecht om. Ja, de advocaten zullen natuurlijk zeggen, mijn patiënt is ziek geworden door het Philips-apparaat. Dat is wel een ingewikkelde kwestie. Maar ik vond het toch veelzeggend dat de termijn die Jacobs noemde, hè, mogelijk al dit jaar, begin volgend jaar, dat betekent toch dat hij niet van plan is om tot einde van dagen met die claimadvocaten ruzie te gaan maken over de hoogte van die schadevergoeding.
En waar gaat dit plaatsvinden? Is dit alleen maar in de VS of ook hier in Nederland?
Nou ja, dit speelt vooral in de VS omdat daar die schadevergoedingen zo hoog zijn. Maar ook in Nederland zijn patiënten die Philips aansprakelijk hebben gesteld. Dat gaat om zeker 600-700 patiënten. Dat speelt ook in Frankrijk, in Chili, in Israël. Dat speelt over de hele wereld. Want vergis je niet, dit is een enorme zaak. Dus Philips heeft 5 miljoen apparaten moeten terugnemen. Dus het gaat om zeker 5 miljoen patiënten die in potentie Philips aansprakelijk kunnen stellen.
En waarom heeft het eigenlijk zo lang geduurd voor Philips om tot deze ommezwaai te komen?
Nou ja, ommezwaai, je doet misschien op de andere opstelling van de topman. Een half jaar geleden is topman Frans van Houten, die is vervroegd met pensioen gegaan. En sindsdien merk je dat er echt een andere wind waait. Van Houten zat veel meer op een koers van confrontatie, van Philips valt niks te verwijten. Dat hoor je eigenlijk allemaal niet uit de mond van Jacobs. Jacobs erkent ook dat Philips in een diepe crisis zit. Spreekt eigenlijk niet tegen dat Philips dingen te verwijten zijn in het laten melden van die problemen bij... Althans dat de dochterbedrijf onvoldoende scherp is geweest bij het melden van die problemen. Dus er waait echt een andere wind bij Philips sinds oktober, sinds deze Roy Jacobs daar de hoogste man is.
Oké, en tot slot, er is ook sprake van een schikking met de Amerikaanse toezichthouder, toch? De FDA.
Ja, dus dat is ook nog belangrijk. Dat hangt al een tijdje boven de markt. Daar heeft Philips al eerder van bekendgemaakt dat ze met de FDA in gesprek zijn over een schikking. Daarvan zei Jacobs ook dat hij verwacht dat in de eerste helft van dit jaar daar een akkoord over komt. Maar, zegt hij, ik heb dat niet in de hand, want uiteindelijk is de FDA die het tempo bepaalt.
En wat voor bedrag wordt daar aangeplakt door analisten?
Nou, Philips heeft eerder al op dit punt een reservering genomen uit mijn hoofd van 1,3 miljard. En hoeveel daar dan precies voor deze schikking is gereserveerd, dat weet ik even niet. Maar in deze orde van grootte moet je denken.
Ralf Hamers stopt als topman van de Zwitserse bank UBS. Na de overname van concurrent Credit Suisse kiest de bank voor een ervaren vervanger. Dat was ook een verrassing voor correspondent Gerben van der Marel, die vorige week nog in Zurich was.
Dat is wel een onverwachte ontwikkeling eigenlijk, want hij stond wel onder druk intern en ook in de Zwitserse media stond hij bloot aan kritiek. Maar dat is zo snel zijn aftocht zou afgekondigd zou worden, dat is eigenlijk wel een verrassing, ja.
En wat was die kritiek eigenlijk?
Nou, het zijn verschillende dingen. Het belangrijkste is eigenlijk dat hij als bankier uit Nederland met vooral ervaring in de retailbanken, dus bankieren voor particuliere cliënten en klanten, dat daar zijn sterke kracht ligt. Digitalisering, dat heeft hij met ontzettend veel succes doorgevoerd bij ING en vooral ook in het buitenland indruk gemaakt in Duitsland, maar ook in Zwitserland, waar de banken toch achter liggen als het gaat om apps en dergelijke en andere dienstverleningen via het mobieltje. Maar ja, zijn kracht ligt wat minder sterk in de grote opgave die UBS nu voor zich heeft. Ik kan er ook nog wel bij zeggen dat zijn stijl, er is ook een soort spanning tussen hem en de president-commissaris. President-commissaris is een Ier die van Morgan Stanley kwam, 30 jaar gewerkt heeft daar en echt een bankier van de oldschool bankier is. Geen rare fratsen, zoals Purpose en agile werken, dat vindt hij allemaal oninteressant. En dat is natuurlijk waar Ralf Hamers wel sterk in is. Toch zingeving aan het bankieren en aan het ondernemen. En dat is in deze woelige tijden toch minder gewenst.
Ja, want die president-commissaris Colm Kelleher, dat is eigenlijk de man met de echte macht. Dus bij UBS blijkt nu helemaal.
Ja, want Hamers werd in Nederland wel eens genoemd als de machtigste bankier van Zwitserland. Zeker na die onverwachte overname en redding eigenlijk van Credit Suisse van 10 dagen geleden. Maar de werkelijke touwtjes in handen heeft die Colm Kelleher, ook wel King Colm genoemd. Dat ligt ook aan zijn stijl. Dat is het ene verhaal, deel van het verhaal. Maar de andere kant van het verhaal is misschien nog wel belangrijker. In Zwitserland heb je de Verwaltungsraad. Een soort van raad van commissarissen. Daar is hij de voorzitter van. President-commissaris noemen we maar even voor het gemak. Maar die heeft veel meer bevoegdheden dan de Nederlandse raad van commissarissen. Ze gaan over de strategie. Ze gaan ook natuurlijk over de invulling van de CEO-post bijvoorbeeld. En ook in de integratie en in de onderhandelingen over de overname was het vooral deze Kelleher, deze Ier, deze houtdegen die het woord voerde en daar aan de knoppen zat.
En Ralf Hamers, krijgt hij nog een vertrekbonus?
Reken maar. In Zwitserland krijg je sowieso uitstekend betaald. De belastingdruk is ook relatief heel laag. Zeker als je net buiten de stad woont zoals Ralf Hamers. Ik geloof dat hij 12 miljoen per jaar kreeg. Dat is voor Nederlandse begrip natuurlijk ontzettend veel. Maar hij zal ook een grote flinke afzaaibonus meekrijgen. Een premie. Hoe groot die is, dat is onbekend. Maar hij is hier financieel van dit avontuur zeker niet slechter van geworden.
Oké, en het opvallende is dus dat hij wordt opgevolgd als CEO door zijn voorganger.
Klopt, ja, dat is die Sergio Ermotti en dat heeft verschillende redenen. Hij is niet heel erg lief, deze Zwitser van Italiaanse Zwitser, zou je hem moeten zeggen, van een kanton waar ze voornamelijk Italiaans spreken. Maar hij is wel Zwitser. En een Zwitserse paspoort is ontzettend belangrijk, want deze deal die moet nog door de politiek. En dan is het wel handig als je de politiek begrijpt in Zwitserland, die natuurlijk al sowieso eigenaardig is. En met die Ier en die Nederlander met z'n tweetjes op de bok. Ja, dat is geen ideale combinatie. Ik heb een rondje gemaakt bij Zwitsers vandaag, rondgebeld. Ik ben vorige week in Zurich geweest met mensen besproken. En eigenlijk was Hamers toen al een beetje afgeschreven. In ieder geval hadden de Zwitsers er heel weinig vertrouwen in. Dat twee van die buitenlanders de bok bij zo'n, ja, zo'n grote bak. Echt een liability voor Zwitserland als financieel centrum. Dat geen goed idee was. En dat blijkt nu al.
Thijs Verwest, beter bekend als DJ Chesto, stapt naar de rechter. Hij vindt dat hij slecht belastingadvies heeft gekregen voordat hij naar Amerika emigreerde. Onderzoeksredacteur Bart Mos deed onderzoek in Amerikaanse rechtbankdossiers en vertelt hoeveel Chesto nog moest betalen aan achterstallige belasting.
Nou, dat loopt al snel in de tonnen. Misschien wel miljoenen. Want Chesto, ja, die verdient volgens Forbes zo'n 40 miljoen dollar per jaar. Dat is, ik heb begrepen, zo'n 3 ton per optreden.
Ja, hij doet er 100 per jaar, zag ik.
Ja, ja, een drukke manier.
Maar wat is dan de reden dat hij nu toch naar de rechter stapt?
Ja, Chesto stelt dat hij verkeerd advies heeft gekregen van zijn belastingadviseur. Die werkte toen bij Greenberg Traurig. Dat is een groot Amerikaanse advocatenkantoor. Ja, door dat verkeerde advies heeft hij dus onlangs moeten afrekenen met de Amerikaanse fiscus.
Ja, want hij moet nu achterstallige belasting betalen, klopt dat?
Ja, hij is in 2013 verhuisd naar New York, Chesto. En in de jaren daarna heeft hij dus kennelijk te weinig belasting betaald. En daar is hij op aangesproken door de Amerikaanse Belastingdienst. Volgens zijn advocaat heeft hij zelf besloten om een regeling te treffen met de Belastingdienst. Dus de kosten die hij daarvoor heeft gemaakt, dat loopt dus heel waarschijnlijk in de tonnen, misschien wel miljoenen. Die kosten wil hij verrekenen op zijn belastingadviseurs.
Ja, want die hebben hem verkeerd geïnformeerd, waardoor hij te weinig belasting heeft betaald.
Daar komt het op neer, ja. Zij hebben hem adviezen gegeven. We weten niet precies wat dat advies inhoudt. Maar de belastingadviseur waar het om gaat, die gaf vaak adviezen om activiteiten of de woonplaats te verplaatsen naar een belastingparadijs. Waar dus Chesto dan heel weinig belasting hoefde te betalen, terwijl hij in feite gewoon in Amerika woonde en daar dus belasting moest betalen.
Ja, en deze adviseur die werkte bij het Amerikaanse advocatenkantoor Greenberg Traurig.
Ja, het gaat om Frank B. We noemen hem B omdat hij al verdacht is, ook in Nederland. Die werkte tot eind 2013 bij Greenberg Traurig. Chesto zegt dat hij voor 2013, dus toen hij nog bij dat advocatenkantoor werkte, belastingadvies heeft gekregen van deze Frank B.
En wat zegt Greenberg Traurig eigenlijk?
Greenberg Traurig wijst de claim van Chesto af. En die zijn zelfs in Amerika zelf naar de rechter gestapt om een verklaring voor recht te krijgen dat zij nooit verantwoordelijk geacht kunnen worden voor de schade van Chesto, omdat sinds 2013 hebben ze niks meer met deze man te maken. En de belastingclaim in Amerika heeft betrekking op de jaren na 2013.
En die Frank B., daar heb je vorige week ook over geschreven, hè?
Ja, klopt. Frank B., ook wel fiscalist van de sterren genoemd, omdat hij in Nederland diverse DJ's, Afrojack, Headhunters, maar ook bekende acteurs, maar ook Linda de Mol, van advies heeft gediend. Die is in Italië gearresteerd op verzoek van Amerikaanse autoriteiten. Er loopt namelijk in Amerika ook een strafrechtelijk onderzoek tegen hem. En hij zit dus nu vast in Italië op afwachting van uitleveringen aan Amerika.
Dit was de dagkoers van het FD. Morgen zijn we er weer met een nieuwe aflevering. En ondertussen lees je het laatste financieel-economische nieuws in onze app. Voor nu, een hele fijne dag en graag tot morgen.
De financiële markten zijn veranderd, maar de toekomst, die staat vast. We zijn in transitie naar een klimaatneutrale economie. Dit biedt een van de grootste investeringskansen van onze generatie. Een kans voor u om mee te groeien met de pioniers van morgen. Meer weten? Ga naar carbonequity.com. Carbon Equity. Do good by investing better.